supergoed nieuws voor iedereen die niet van lezen houdt, maar wel van luisteren. Mijn nieuwste boek, Jezus Delen, is nu beschikbaar als luisterboek bij ons in de webshop. Ga naar www.goandtell.nl.
Fijn om je weer te treffen bij de Go & Tell podcast. Geniet en ontdek nog meer over de economie van het Koninkrijk.
Vader, dank u dat u in ons midden bent, met uw Heilige Geest, dat u tot ons hart spreekt. Heer Jezus, wilt u de woorden nemen, Heer, die ik mag delen. Vanuit uw woord, Heer, vanuit uw troon, wilt u de vertaalslag maken naar ons hart en het passend maken op maat in al onze levens en omstandigheden. In de naam van Jezus. Amen. Amen. In Lucas 11, vers 5, staat het volgende verhaal. Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets voor hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg het jullie, als hij al niet opstaat om het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, zal worden opengedaan. En dan gaat het verhaal, welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen alle goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Als ik dit zo lees, dan lees ik 1 groot betoog van Jezus die tegen ons zegt, waarom vraag je niet wat je nodig hebt? En die vraag zou ik jou willen stellen. Waarom vraag je niet wat je nodig hebt? Er staat ergens anders in het woord, hè? U heeft niet omdat u niet vraagt. Wij zijn Nederlanders en wij zijn bescheiden. En wij zijn zo bescheiden dat we er trots op zijn. Dat we bescheiden zijn. Maar in onze bescheidenheid durven we niet meer te vragen om wat we misschien wel zouden willen. Of wat we verlangen, wat er in ons hart is. Bent u ook altijd bang om te overvragen? Heb ik ook. Maar ik heb wel goed nieuws voor u. De hemel heeft supplies die nooit opgaan. Wij zijn ook altijd zo van het in Nederland, althans, ik herken mezelf erin, daarom zeg ik het. Heer, geeft u het maar aan hem, want die heeft het harder nodig als ik. Dat betekent dat als God het aan mij zou geven, dat hij dan niet genoeg meer heeft voor iemand anders. Maar dat is niet waar, dat is de verkeerde manier van denken. Want God bezit alles in de hele wereld. Dat betekent, als hij het mij geeft en ik wil het aan iemand anders geven, dat is een goede houding. Daar kun je alleen maar rijker van worden. En dat vindt de Vader mooi. Daar ben ik 100% van overtuigd. Als je zegt, je hoeft niet te zeggen, Heer, geef het maar niet aan mij. Geef het maar aan hem. Dat is een beetje vroom. Je moet zeggen, dank u Jezus, ik zal het doorgeven. Dan neem je verantwoordelijkheid over wat je krijgt. Dat is heel wat anders. Durven vragen, vinden we moeilijk. En de Bijbel zegt, een vriend die geeft het sowieso, als hij het al niet geeft, dan geeft hij het omdat hij zo blijft aandringen. Daarom zegt Jezus, vraag en je zult ontvangen. En dan zegt hij erachteraan ook, als jullie als slechte mensen, hè, al de goede dingen aan je kinderen weten te geven, hoeveel te meer gaat de Vader in de hemel voor je doen, als je hem daarom vraagt. En in dit gedeelte spreekt hij over de Heilige Geest, dat we daarom mogen vragen. Zelfs om de geestesgaven zijn wij ook verlegen. Ik bedoel, we zijn verlegen met het vragen om te vragen voor genezing. Want we kunnen altijd wel iemand bedenken die het iets ergers heeft als wij. En doe dan die maar, Heer, alsof de kracht dan op is, weet je wel. Jij bent voorbij en de Heer had zoveel kracht nodig dat er nu niets meer over is voor tante, zus of zo. We moeten anders leren denken. Ik weet als goede vader, ik bedoel, wij als slechte vaders, de Bijbel zegt als jullie als slechte mensen al goede dingen aan je kinderen. Ik geef mijn kinderen het goede. En ik zal je heel eerlijk zeggen, als mijn jongens, ik heb 2 jongens, 1 van 9 en 1 van 7. Ik heb vanmorgen de wedstrijd gefloten van de oudste, helaas verloren. En ik kon er als scheidsrechter niet veel aan manipuleren, zonder dat het opviel. Maar als die oogjes naar mijn ogen op zoek gaan, en er komt een serieuze vraag, pap, mag ik dit of dat, vind ik het zo moeilijk om nee te zeggen. Als ze zeuren, dan ben ik heel makkelijk. Dan zeg ik gewoon nee. Ze moeten niet zeuren, weet je wel. Maar als ze met een oprechte vraag komen, op een oprecht verlangen of een iets wat ze gewoon prachtig vinden. Laatst, weet je, waren we in de Bruna en gingen naar het buitenland voor de trouwerij van mijn zusje. En ik moest nog een kaartje kopen. En de jongste van mij, die is helemaal dol van Freek in het wild, weet je, dat vind ik prachtig. En dan kwam die met zo'n magazine met Freek erop, weet je wel. En hij had het in zijn handjes. En die oogjes, die kijken we dan zo heel verwachtingsvol aan. En hij durft het niet te vragen, want hij weet, hij mag niet zeuren. Ik vind het zo mooi. En ik zie dat hij wil en ik zie dat hij. En dan beloon ik ze. Het feit dat hij er niet om zeurt. Dan zeg ik liever, ik zeg: wil je hem hebben? Echt, pap? Tuurlijk. Als goede vader. Dit is een brief. Aan mij geschreven: David de Vos, Zeewolde en dan mijn adres. En je kan aan het handschrift misschien wel zien. Dat die niet is van een volwassene. Maar die komt van mijn zoontje. Hij heeft me een brief geschreven. Met de post. Liefste papa. Je zorgt goed voor mij. Je bent geen vader die een beetje sacho is. En sacho is chagrijnig. Maar een papa die heel aardig is. Maar ook een papa die goed kan voetballen. En ik zou geen andere vader willen hebben dan jou. Zou jij een andere zoon willen hebben? Nou, daar ga ik niet van uit. Jij bent voor mij de nummer 1. Dit is een jongen die het hart van zijn vader kent. En ik vind het zo gaaf dat hij. Ik heb hem in mijn kast staan. Ik zie hem elke dag zo daar. En ik herinner me de woorden die hij me schreef. En ik vind het zo gaaf dat hij zegt: je zorgt goed voor mij. En als die woorden van die kleine jongen mij al zo raken. Hoeveel te meer raakt het onze hemelse vader niet als wij dankbaar zijn voor hoe hij voor ons zorgt. Vader, u zorgt zo goed voor mij. En dan die woorden erachteraan. Ik zou geen andere vader willen hebben, vader. God is zo'n onwijs jaloerse God. Dat zie je in de Bijbel. Hij heeft afgunst als we ook maar een beetje achter andere dingen aanlopen. Geld, spullen, is allemaal leuk, zolang je er maar niet aan vastzit. Want als je eraan vastzit, dan is het een afgod en wordt God stikjaloers. Sterker nog, dan zal ik zeggen, dan gaat hij de uitdaging met je geld aan. Dan gaat hij je challenge op je geld. Dus het is dat spul belangrijker dan mij. En dan, ik geloof echt, dan komen er stormen en dingen in je leven. Waarom? Omdat je los wil weken van de dingen die jij belangrijker vindt dan hem. Op het moment, net als deze jongen. Het gaat hier helemaal niet om wat ik heb, wat hij mooi vindt, hè. Hij heeft het over mij. Dat is papa. En dan wordt het zo lastig om nee te zeggen op het moment dat hij iets wil. Ik wil het hem geven. Ik wil die kraaloogjes laten schitteren. Maar op het moment dat hij iets van mij vraagt, waarvan ik weet dat het niet goed is voor hem, krijgt hij het niet. Geen discussie. Voor ons allemaal heel erg logisch en te begrijpen, ja toch? Ik bedoel, als hij zegt, pap, geef me de sleutel van je auto. Ik ga even een vriendje ophalen. Zeg ik, nou, weet je wel, laat het maar niet doen. Ja, maar pap, hè. Nee, dat is... Kijk, hij kan niet overvragen. Want als hij overvraagt, dan geef ik aan waar de grens zit. En dan zegt God, als jullie als aardse vaders al zo goed voor jullie kinderen zijn, waar zie je mij dan vooraan? Als ik overvraag bij mijn hemelse vader, dan laat hij me dat wel weten. Op het moment dat de dingen en spullen voor mij belangrijker worden, ik vertrouw in mijn relatie met God, dat God in mijn leven zal spreken om dingen toe te laten, om het te laten zien dat ik verkeerd zit met mijn hart en hoofd. God is trouw en liefdevol. Straft je niet af. Als je dit hebt gedaan, dan is het bam. En als je dat hebt gedaan, dan is het dit. Maar hij heeft, net als dat ik een relatie heb met mijn zoon, heeft hij een relatie met mij als hemelse vader. En ik geloof dat een heleboel kinderen van God niet hebben in hun leven wat ze zouden willen, omdat ze het niet durven vragen. Een heleboel van ons hebben wel een idee of een verlangen van hoe we graag zouden willen dat dingen zouden zijn. Ideale situatie, maar we durven er niet over te spreken. We durven er niet om te vragen, want ja, je moet toch tevreden zijn met hoe het nu is. Dat is een hele mooie houding. Dat is ook goed. Maar is het verkeerd om te vragen aan de Vader wat je wil? De Bijbel zegt van niet. Hij zegt, vraag, dan zul je ontvangen. Ik vind het zo mooi, Johannes 16, volgens mij vers 32. Ask that your joy might be full. Vraag zodat je vreugde volmaakt zou zijn. Er is niets mooiers dan de dankbaarheid te zien in de hartjes van de jongens op het moment dat ze ontvangen wat ze van papa willen. Toen hij dat wreekblaadje kreeg. Ik kreeg een knuffel, jongen. Ik heb het gewoon helemaal plat geknuffeld hier zomaar. En op dat moment dan springt mijn hart op, weet je wel. Gewoon om de dankbaarheid te proeven. Ik weet nog goed dat ik heb dromen. En niet alleen voor de bediening, maar ook voor mezelf. Nou, dat vond ik altijd het meest lastig. Want ik denk, ja, ik heb tegen God gezegd, ik zal voor u leven, heer. En het maakt me niet uit of ik arm of rijk zal zijn. En ik ging uit van arm, want alle zendelingen waren in mijn ogen arm. Ik denk, ja, weet je wel, dan maar met wat minder. En dat vind ik ook niet erg, want ik vind u het allerbelangrijkste. Toen zei iemand tegen mij, David, nou, als je dan toch om een boterham moet geloven, waarom geloof je dan niet om een boterham met een plakje worst? Ik denk, nou ja, tuurlijk, weet je wel, zo. Een heleboel mensen, als ze voor God gaan werken en de zending ingaan, dan stoppen ze hun giften. Want dan zeggen ze, ik heb het nu zelf nodig. Maar dat is het stomste wat je ooit kan doen. Dat moet je niet doen. Je kan natuurlijk, als je minder inkomen krijgt, is het goed. Hè? Dan ga je gewoon wat je geeft, ga je aanpassen. Maar je moet nooit stoppen met geven. Je moet nooit uit de cirkel van Gods voorziening stappen. Jezus heeft nooit moeite mensen hun laatste beetjes te vragen. De weduwe, weet je wel. Sarafat, dat is op de ene. En waarom? Omdat hij vertrouwt in die bron van zijn vader die erachter zit. Nou, in mijn verlangens, ik heb dingen die ik leuk vind of dingen die ik mooi vind. Is een van de dingen die ik altijd heel graag wilde, was als het kon, een keer te wonen aan het water. Dat was voor mij prachtig. Dat komt omdat ik van vissen hou en ik denk, daar kan ik elke dag mee bezig zijn. En als het even kan, een bootje erbij, ga ik met een bootje in het water op. En wij wonen hier nu in Zeewolde echt al 10 jaar. Vlak hè, aan het Wolderwijd, veel meer prachtig allemaal. Maar kan het water, het is veel te groot om aan te beginnen met vissen. Veel te ingewikkeld, moeilijk. Maar ja, als ik aan het water woon, als ik een boot heb, dan kan ik er achter die vissen aan en enzovoort. En nou was er een mevrouw bij ons in de kerk hier, die heeft zo'n beetje haar hele leven aan het water gewoond. Dus ik ging aan haar vragen, ik zeg, hoe is dat nou om aan het water te wonen? Toen zei ze tegen mij, ze zegt, het is prachtig, zegt ze. Ik denk, ja, dat kan ik me voorstellen. En ze zegt, wil jij dat ook? Dus ik zeg, ja, dat lijkt me fantastisch. Ik zeg maar, ah joh, zegt ze, dat kan toch gewoon? Ik zeg, dat lukt niet zomaar, weet je wel. Als je de prijzen ziet van huis aan het water, die zijn gemiddeld wat hoger dan normaal. Dus ik zeg, nee, ik zeg, toen zei ze iets tegen me, wat mij raakte. Toen zei ze, je hoeft er alleen maar om te vragen, zei ze. Ik denk, ja, en een rijke vent trouwens zeker, weet je. Het moet toch ergens vandaan komen. En ik liep weg. Maar toch liet die opmerking me niet los. En toen heb ik durven vragen. Toen zei ik tegen God, ik zei, Heer, ik zeg, als het dan toch mag, Ik vind, vragen kun je altijd doen, hè. Want als het niet goed voor me is, dan krijg ik het niet, hoor. Het is net als ik met mijn kinderen omga. En niemand hoeft te weten dat ik het vraag. Dus vraag gewoon stiekem. Ik zeg, heer. Ik zeg, als het mag, hè, als u, zou ik het wel leuk vinden om op een dag aan het water te wonen. Jaar geleden, ja, ik denk dat is future, weet je. Jaar geleden had ik het idee, het is goed om ons huis te verkopen. Ik wist niet waar ik heen zou gaan, maar ik wilde heel graag ook een plekje waar ik thuis ook kan studeren. Het groeit hier met medewerkers. Hier kan ik moeilijk in de rust zitten om ook mijn spreekbeurten voor te bereiden. Dus ik wilde ook thuis een studeerplekje. En we hadden zoiets van verkopen en we zien het wel. En als we nog niks hebben, gaan we even in een flatje wonen enzovoort. En ik zit natuurlijk stiekem op internet wel te kijken naar huizen aan het water, weet je. En ik was ook al in een huis wezen kijken. Toen zei Michiel nog tegen me, oh jongen, als jij het in je kop hebt, heb je het ook niet in je kont zitten. Ik ging gewoon kijken. Ik denk, ja, kijken mag altijd. Dus ik kwam daar aan en wordt dat huis natuurlijk net verkocht op het moment dat ik daar kon kijken. Was ook veel te duur. En er is één huis en dat valt op, staat al heel lang te koop, maar het verkoopt maar niet. En ik zeg tegen Joyce, mijn vrouw, ik zeg, lieverd, ik wil eigenlijk daar even kijken. Zegt ze gewoon, ik vind het niet mooi. Ik zeg, daar hoeven we niet te kijken. Ze zeggen, heb je gezien wat die kost? Ik zeg, ja, tuurlijk. Hij zegt, dat kunnen we dan niet betalen. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar ik zeg, ik wil toch even kijken. Nee, ze zegt, ze heeft geen nut. Toen zei ik dit echt super bij de hand. Ik zeg, zie je deze neus? Hij zo, ja. Ik zeg, die heeft wel vaker dingen gezien die niet konden, maar toch mogelijk waren. Ik zeg, wel, dan kunnen we toch ook kijken? Ik zeg, als het niks is, dan houden we gewoon weer op. Nou, zeg, is goed, jij je zin. Ik zeg, maak jij een afspraak met de makelaar? Ja, zij een afspraak maken. En 2 weken lang proberen met de makelaar in contact te komen. Die man die wilde ons niet ontvangen. Dat was gewoon, hij belde niet terug en enzovoort. Dus zij geeft het op. Ze zegt, lieverd, laat me zitten. Ik vond toch al niks. Het is ook niks. Ze zegt, laat me los. Ik zeg, nou lieverd, ik zeg, soms ligt de zegen op de weg van de meeste weerstand. Ik zeg, soms moet je net nog even doorpakken. Want je moet je echt kunnen onderscheiden. Hè? Soms heb je weerstand en dan weet je, dit is niet oké. Maar soms heb je weerstand en dan weet je, het is de vijand die je stopt. Ik zeg, we gaan gewoon kijken en pas dan weten. Nou, anyways. Wij maakten een keuze, we gingen kijken, gingen er naartoe. Komen we bij die man aan, kijk die kerel ons aan. Zegt hij, nou, zegt, is het is ook wat dat u juist net nu komt kijken. Dus ik zeg, hoezo? Hij zegt, de eigenaar van deze woning, zegt hij, is een 94-jarige Amerikaan. Hij zegt, ik hoor net dat hij overleden is. Hij zegt, dit was een vakantiehuis. Hij zegt, dat betekent dat het nu een zaak van de erfgenamen wordt. Hij zegt, en dat zou natuurlijk kunnen zijn dat het heel anders uit gaat vallen als wat er nu voor staat. Dus ik zeg, oh. Bij de deur open en naar binnen. En Joyce is op slag verliefd. Ze zegt, hier wil ik wonen. Ik zeg, nou, we moeten maar even kijken. Maar Het is geen mega groot huis. U mag het aan Michiel vragen, die is natuurlijk al geweest. Maar de uitzicht is fantastisch. Het is op de jachthaven. En het is gewoon, je kan je bootje aan je steiger leggen, aan je eigen steiger, aan je tuin. En het is mijn waterdroom.
Je hebt geluisterd naar het derde deel uit onze serie over de economie van het Koninkrijk, waarin verschillende principes zijn gedeeld waar je direct mee aan de slag kunt. Volgende week staat deel 4 voor je klaar.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.